Ja, ik heb de eer hier vanavond nog een keer te mogen staan in dit seizoen. Zoals u wellicht niet ontgaan is, is onze voorganger vandaag jarig. De 26e viert zijn verjaardag thuis, een kleine kring. En nou, met genoegen heb ik zijn beurt overgenomen. Heeft hij een vrije avond, ook wel eens fijn. En zeker bij zo'n gelegenheid als deze. Het lijkt me goed dat we ook vanavond, als we in gebed gaan, ook nog speciaal aan hen denken, de voorganger. En zijn vrouw in deze. Ik heb met u gezongen uit 334, een beetje afwijkende tekst dan u en ik gewend ben, uit Johan de Heer. Daar staat dat vaste grond voor het wankelend hart, goed bestand voor storm en vloed, Jezus is met uw dierbaar bloed. Of die storm en die vloed en alles wat daar een beetje mee te maken heeft. Daar wil ik het graag met u over hebben. U weet dat er talloze beelden van onze Heer Jezus te vinden zijn in het Oude Testament. U bent daar heel erg bekend mee. Er zijn nu heel wat keren, momenten en onderdelen, gedeeltes uit de Bijbel geschetst. Waarin we zien dat er van de Heer Jezus al een hele duidelijke voorafschaduwing in het Oude Testament te vinden is. Daar zijn er heel erg veel van. En één wat u ook al vastvallig hebt gehoord is de Ark van Noach. Daar wil ik het vanavond over hebben. In de wetenschap dat het voor u allemaal niet helemaal onbekend zal zijn. Maar ik hoop toch iets te belichten van wat u misschien nog niet helemaal zo gezien hebt. Gaat het meer om de houding van Noach. Meer om hoe komt hij aan het plan om dat schip, die Ark, zo te bouwen. Als hij het gebouwd heeft. En alles wat daarachter zit. En wat het ons dan te zeggen heeft in onze tijd, in de gemeente, in de positie waarin wij leven. Het ook een hele andere tijd leven dan Noach in de tijd. Nou, die beelden. Maar het begint al bij Adam als een beeld van de Heer Jezus. Abel kunnen we vaak als zodanig zien. Mozes is ons nog niet zo lang geleden geschetst, onze voorganger, als een beeld van de Heer Jezus. Maar ook de voorwerpen, als de tabernakel. En daar waarin verschillende voorwerpen die wijzen naar de Heer Jezus toe. Ook het manna, dat uit de hemel neerdaalt in de woestijn. Jozef, nou, u kunt er vast nog heel veel meer noemen. De ark. Nou, zoals ik al zei, het gaat er niet zozeer om dat die ark nog precies als schip, als beeld te zien van Jezus. Dat kan ook. Dat is al vaak gezegd hoe dat eruit ziet. Hoe we door de vloed bewaard worden, hoe het met pek werd besmeerd enzovoort om het waterdicht te maken. Het gaat meer om Noach en zijn handelen. En dat dicht wil ik de ark ook eens bekijken. Graag wil ik met u beginnen met een heel klein stukje te lezen uit het bekende hoofdstuk uit Hebreeën, hoofdstuk 11. Waar het steeds gaat om de verschillende geloofshelden die door het geloof, en dan komt er iets, hè. In Hebreeën 11 komen we heel wat versen achter elkaar tegen, waarin allerlei mensen uit de historie, uit de oude bedeling, zeg maar, door het geloof iets gedaan hebben, waardoor ze gered zijn, waardoor ze behouden zijn enzovoort. Nou, nodig vinden we in vers 7 van Hebreeën 11. Dat vers wil ik graag met u lezen. Door het geloof heeft Noach, nadat hij een godspraak ontvangen had over iets dat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin. En door dat geloof heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden der gerechtigheid die aan het geloof beantwoordt. Dus we lezen dit ene, wellicht bij u zeer bekende vers, dat Noach gered werd. En waardoor? Nou, er staat, omdat hij geloofde wat God gezegd had over een ark, over een woonschip, waardoor hij en zijn gezin gered zouden worden. Nou, hoe worden wij behouden, hoe worden wij gered? Nou, op dezelfde manier, namelijk door te geloven dat wat God in zijn woord zegt over zijn zoon, Jezus Christus, dat dat de waarheid is en dat hij ons kan redden van het komende oordeel, waarvan die vloed bij Noach natuurlijk ook een beeld is. In Noachs dagen was dus die vloed een voorafschaduwing ook van het komende oordeel. En Noach deed niet meer en niet minder dan geloven wat God gezegd had. En geen enkel bewijsmateriaal, dat werd op niets gebaseerd. God vertelde, dit gaat er gebeuren. Noach geloofde. En dat was eigenlijk alles. En Noach zelf is natuurlijk ook een beeld van de redder van de Heer Jezus. Het is opvallend, dat even tussendoor, dat heel veel van die beelden van de Heer Jezus bij juist in het Oude Testament en sterker nog in de eerste 5 boeken van Mozes, de 5 eerste boeken van het Oude Testament, en met name juist in Genesis heel veel van die beelden vinden die verwijzen naar Jezus. Dat is opvallend. Het lijkt wel een beetje op alsof de Satan al wist wat er zou gebeuren en dat God het nog beter wist. Want hij gaat nou juist in dat boek dat zo onder vuur ligt, Genesis, dat is denk ik geen boek in deze tijd dat zo aan moderne schriftkritiek onderhevig is dan juist het boek Genesis. Dat is nou juist het boek dat de Heer Jezus uitkiest, dat God zelf uitkiest om over de Heer Jezus te spreken. Dat is opvallend. Heel veel beelden van de Heer Jezus vinden we juist in het allereerste begin van de Bijbel. Dat kun je kunnen zeggen. Er is geen enkel excuus als je dit boek niet beschouwt als Gods onfeilbare woord. Dat klinkt misschien een beetje sterk, maar als schriftcritici, mensen die zeggen gelovig te zijn, grote vraagtekens zetten bij het boek Genesis, het waarheidsgehalte, de historische waarde, is het wel gebeurd zoals het er staat, of is het de mythe, zijn het zagen, zijn het verhalen, of wie hardop durft uit te spreken, eigenlijk is het boek Genesis voor mij een mythe, die moet, als hij consequent is, zeggen, eigenlijk is Jezus voor mij een mythe. Want hoe zou de Heer Jezus zichzelf in beelden in zijn woord duidelijk maken als je er niks meer zou bedoelen? Als het allemaal niet waar was. Als hij wezen allemaal niks voorstelde. Dan was die hele verwijzing naar die beelden in het Oude Testament eigenlijk een zinloze zaak. Ik denk dat het goed is dat we dat heel erg goed vasthouden. We hebben zelfs de neiging, dus dat heb ik ook wel eens, dat doe je al gauw als gelovige, dan word je aangevallen. En dan gaat het vaak om een detail. Dan gaat het heel erg vaak over de schepping. Het wetenschappelijk bewijs aan die is te leven. Dan gaat het over evolutie, als zou dat geen geloof zijn. En dan vergeef ik te zeggen, en u die dat nou met mij bespreekt. Geloof je nu dat boek Genesis of niet? Dan zeg ik, ja, ik geloof wel, maar ik geloof niet dat wat daar allemaal staat nou zo waar is. Dus dan zou ons allemaal kunnen zijn, hoe kan het dan dat God juist die eerste Bijbelboeken en juist Genesis uitkiest om zich al te openbaren in beelden. Dat zou toch heel erg met elkaar in tegenspraak zijn. Goed. Het plan van de ark kwam van God. Dat lezen we in Hebreeën. Dat weten we ook heel duidelijk als we de geschiedenis in Genesis lezen. Het was op geen enkel manier een bedenksel van een mens. Noach heeft nooit gedacht, dat lezen we nergens, dat hij een voorgevoel zou hebben van er staat straks ons een oordeel als mensen te wachten. Er komt iets ergs over ons. Laat ik iets gaan ondernemen. Laat ik een ark bouwen. Een beetje gekke gedachte. Op de plek waar hij woonde, überhaupt. Maar nergens lezen we dat Noach daar enig voorgevoel van had. Het komt 100% als het ware uit de hemel naar hem toe. Het plan is helemaal door God bedacht. Je leest niets over voorgevoelens. En ook niet, zondvloed, straks komt er iets geweldigs over de aarde. Hij had er geen idee van. En dat heeft hij met name al niet kunnen hebben. Omdat, dat zullen we nog later gaan zien, het helemaal nooit op de aarde geregend had. Waarom zou de man dan denken aan een geweldige vloed, waar opeens geweldige regens door de hemel zouden komen. Gods plan voor de zondvloed was klaar. God heeft het bedacht. God heeft het doorgegeven. En het enige wat hij doet is nu Noach instructies geven hoe hij die ark moet gaan bouwen. Nou, God wist van tevoren hoe slecht de mensen zouden worden. Hij wist ook al dat hij de mensen vervolgens door een wereldramp zou oordelen. En ondanks die toren wilde hij Noach sparen en bedacht van tevoren een plan om hem te behouden. Dus nogmaals, heel duidelijk gesteld, plan van de ark kwam van God en van God alleen. En zo is het ook met het beeld van de aardige Heer Jezus. Het heilsplan om uit het oordeel te redden, en het oordeel is een beeld van die vloed, of andersom, en de uitverkoren veilig te stellen, komt alleen van God. Er is geen mens die ooit heeft bedacht, we moeten de mensheid redden met een heilsplan door een Messias te laten komen. Dat heeft geen mens bedacht. God wist van het oordeel van de vloed. De zon is te hoog gestegen. Ik ga het mensdom vernietigen. Maar ik red een deel van de mensheid via Noach. God bedacht het plan. De zon is te hoog opgelopen. Ik schenk redding. En hij alleen bedacht dat plan. En dan kunnen we even nog voor alle duidelijkheid, misschien ter aanvulling, lezen in de eerste Petrusbrief. Daar ook even één vers uit. In 1 Petrus 1, het eerste hoofdstuk, vers 20. Daar zegt Petrus, als hij spreekt over het lam van God. Hij was van tevoren gekend voor de grondlegging der wereld. Doch is bij het einde der tijden geopenbaard ter wille van u. Die door hem gelooft in God. Die hem opgewekt heeft uit de doden. En hem heerlijkheid gegeven heeft. Zodat uw geloof tevens hoop is op God. Dus hier zegt Petrus, hij was van tevoren gekend. Al voor de aarde bestond, voor de grondlegging der aarde, wist God al wat er zou gebeuren. Had hij zijn plan al klaar. De ark was door God in elk detail ontworpen. Maar ook de bestemming die God had met Noach en zijn gezin. Dat plan, die bestemming, die had hij al voordat Noach en zijn gezin überhaupt geboren waren. Paulus zegt van ons, ons mensen, ons gemeenteleden die door Noach vertegenwoordigd worden in Efeze 1, vers 3. Laat maar even opslaan, is toch beter, denk ik. Even de Efezebrief. Efeze 1. Efeze 1, vers 3 tot 5. Daar staat, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondleggende wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden, aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil. En in vers 11 staat, in hem, in wie we ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe we tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van hem, die in alles werkt naar de raad van zijn wil. Dus hier zie je ook heel duidelijk in de Efezebrief verwoord, dat God van tevoren het helemaal bereid had. Noach had part nog deel aan het werpen van de ark. Helemaal niks. Je zou kunnen zeggen, alle blauwdrukken, alle finesses, die kwamen van God. En dat betekent ook dat de mens zelf geen enkel aandeel heeft in het werk van de verlossing. Ook dat is in dit beeld, denk ik, heel erg belangrijk te weten. Mensen hebben geen aandeel in het werk van de verlossing. Noach mocht wel uitvoeren, maar had geen enkel aandeel in dat plan, zoals we gezien hebben. Als we Genesis even opslaan, waar natuurlijk die hele geschiedenis van Noach en de ark beschreven staat, dan kunnen we even opzoeken het zesde hoofdstuk. Genesis 6. Genesis 6, dat is vers 5. Toen de Heere zag dat de boosheid der mensen groot was op de aarde, en al wat de overlegging van zijn hart voortbrachten te alle tijden slechts boos was, berouwde de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte hem in zijn hart. In vers 7. En de Heere zeide, ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aardbodem uitroeien, de mens zoals het vee, het kruipend gedierte en het gevogelte des hemels, want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. Dus heel duidelijk zegt God hier, dit ga ik doen, dit is mijn plan, en dan toch komt erachter, Godzijdank, vers 8, waar staat, maar Noach vond genade in de ogen des Heren. Noach vond genade. In elk beeld dat we van Christus in het Oude Testament ontmoeten, zien we steeds diezelfde grote, laten we zeggen, heilswaarheid terug. Dat God niets te maken wil hebben met werk van mensen. Hij wil niets van doen hebben met de vijgenbladen van Adam en Eva. Maar hij doodt een dier om hen te bekleden met dierenvellen. De Heer wijst het offer, je kan zeggen het werkoffer van Kaïn, die geploederd had op het land om daar wat vruchten voor te brengen, dat wijst God af. Maar Abel, die voor zijn offer niet hoeft te werken, alleen maar een schaap uit zijn kudde hoeft te nemen dat te offeren, die wordt behouden door genade. Dus hetzelfde zie je bij Noach. Alleen Noach en zijn gezin worden behouden, uitverkoren, om aan het algehele oordeel van God te ontkomen. Niet omdat Noach een verdienst had, niet omdat hij het verdiende, maar zoals vers 8 zegt, louter alleen uit genade. Dat is een heel bekend Bijbels principe, maar ook hier zit het heel duidelijk naar voren komen. Hoe kwam Noach nou te weten hoe hij de aarde moest bouwen? Kennelijk gaf God hem een bovennatuurlijke openbaring. U hebt Genesis nog voor u, denk ik. In hetzelfde zesde hoofdstuk staat in vers 13. Toen zeide God tot Noach, het einde van al wat leeft is door mij besloten, want door hun schuld is de aarde vol van geweldenarij en zie, ik ga hen met de aarde verdelgen. Maak u een ark van golverhout, met vakken zult gaan maken en van binnen en buiten met pek bestrijken. Dus, God is het plan, de mensheid te oordelen. Maar ook van de eeuwige al bestemd om iemand met zijn gezin uit het menselijk geslacht te bewaren, alleen op grond van zijn keuze, uit de genade, precies zoals de Heer Jezus ook later zijn offer gaat brengen. Dat was al zo geweest bij Adam en Eva. Ook daar hebben ze nog niet gezonder, zou je bijna kunnen zeggen. En het oordeel kwam, of God openbaart ook al wel, meteen alweer door het offer van het dier, dat hij een ander plan heeft en dat hij onze verre voorouders met bloedige vellen gaat bekleden. Dus enerzijds zegt God, het is genoeg geweest. De aarde is vol geweldenarij, vol zonde, noem maar op. Tegen Adam en Eva zegt hij, jullie hebben gezondigd en we hadden toch een afspraak, hebben jullie dit voorgehouden, jullie kiezen daarvoor, het oordeel komt. En gelijkertijd met Noach, zegt hij in vers 8, hij vindt genade en de Heer is in allereerst begin van Genesis net zo consequent, want nodig heeft hij het oordeel aangekondigd, of hij biedt alweer een plan aan om dat oordeel te ontkomen. Nou, we lezen dan bij Noach verder, wat ik u net heb gelezen in vers 14, dat hij een ark maakt van golverhout. Ik weet niet welk hout dat is, dat bestaat niet meer, er zijn allerlei theorieën over, maar ik vind het niet zo belangrijk. Belangrijk is wel dat de Heer zegt, golverhout, dat bepaal ik, zo gaat het worden, maak er vakken in en bestrijk het van binnen en buiten met pek. En dan komt er wat bijzonderheden die God geeft over die te bouwen ark. Niets, ook hierin, wordt aan de mens, wordt aan Noach overgelaten. Het hele plan is van God. Hij zegt in Genesis 6, vers 15, en zo zult gij hem maken. 300 el zal de lengte ark zijn, 50 el haar breedte en 30 el haar hoogte. Hele duidelijke maten. Wat terloops zijn opgemerkt, dat volgens deskundigen die iets weten van scheepvaart, Broeder van der Sleen en alle anderen die daar heel veel verstand van hebben, dit zijn maten van een schip dat zeer zeewaardig is, heel slecht kan omslaan, zeer stabiel ligt. Je begrijpt niet, tenminste, als je niet met andere ogen kijkt, hoe het mogelijk is dat iemand in staat is een schip te bouwen van precies die afmetingen dat zeer zeewaardig, veilig en stabiel is. En dat te bedenken dat deze Noach nooit een schip had gezien. Nog geen roeiboot en geen kano. In het dichtstbijzijnde water, dat zal zeker de genie zijn geweest. Het is bewijs van goddelijke inspiratie. Geen menselijk verstand kon zo'n structuur bedenken als je niet van de vooroord model gezien hebt. Maar zoals gezegd, ark, beeld van de Heer Jezus, bedacht en beschreven door de alwijze schepper. En laat ongelovigen maar eens uitleggen hoe Noach zo'n schip met zulke volmaakte afmetingen kon bouwen. Meer dan 5000 jaar geleden, terwijl hij zelf, zoals ik al zei, nog nooit iets had gezien wat in de verste verte opleek. En toch geloofde Noach wat God zei over de ark. En dat hebben we gelezen in Hebreeën 11 vers 7, dat ga ik niet herhalen, maar daar staat heel duidelijk in, Noach geloofde het. Noach geloofde wat God hem over de vloed en de ark gezegd had. Hoewel van een zondvloed, van een grote vloed, van een overstroming of van een boot. Nou, er was geen enkel bewijs voor. Hij kreeg het te horen en hij geloofde het. Simpelweg omdat het Gods woord was. En bedenk nog eens even dat de ark het beeld is van de Heer Jezus. Dan kun je zeggen Christus die alleen onze hoop is in het oordeel van God. Ook hij moet in geloof aangenomen worden. Dat is het enige. We hebben alleen het woord dat ons spreekt van Jezus Christus. En door dat te geloven worden wij gered. Er is eigenlijk geen enkel verschil met Noach. En dan kunnen we met Petrus zeggen, zoals het nog een keer met mij, als je het wilt op wilt slaan, in 1 Petrus 1 vers 8, ook een bekende tekst. Er staat, hem hebt gij lief zonder hem gezien te hebben, en hem gelooft gij zonder hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijk en verheerlijkte vreugde. Dus eigenlijk is het precies hetzelfde principe hier. Noach had nooit een schip gezien, had nooit een zondvloed gezien, nooit een grote zee, maar hij gelooft op het woord. En hier zegt Petrus van de gelovigen uit onze tijd, laten we zeggen de nieuwtestamentische gelovigen, gij hebt hem lief zonder hem gezien te hebben. Hem gelooft gij zonder hem thans te zien. En nu verheugt u al op wat er gaat komen. Eigenlijk is dat geloof van ons in deze tijd zeer te vergelijken met het geloof in de oudheid van Noach. Zo was het in de dag van Noach. Hij werd gewaarschuwd voor de dingen die nog niet gezien werden. God voorzegde dat er iets zou gebeuren wat hij nog niet gezien had. Wat staat hier? Hè? Dingen die hij nog niet gezien had. Dat had hij nog nooit gezien. Hij had nog nooit regen gezien. Dat staat duidelijk in de Bijbel. In Genesis 2, vers 5 en 6. De Heere had het op de aarde nog niet doen regenen. Er steeg damp op uit de aarde en die bevochtigde de hele aardbodem. Dus voor de zondvloed hing er een damp of dauw op de aarde, die zo van beneden naar boven kwam en die kennelijk genoeg was om de hele aarde te bevochtigen en daardoor alles te laten groeien. Zo zwaar was die damp. Er komt van onder naar boven vocht, nattigheid. Niks komt er nog van boven. Maar dan voorzegt God een vloed, een zondvloed. En nu, zegt hij, zou het water neerkomen uit de hemel en ook tegelijkertijd uit de grond opkomen. Ongelooflijk, nooit gebeurd. Maar Noach hoort het en hij gelooft het. Dat is de betekenis van de woorden van Hebreeën 17. Noach had een godspraak ontvangen over iets dat nog niet gezien werd. Noach had, kunnen we zeggen, alleen maar het woord van God als basis voor zijn geloof. En zo moeten wij nu de Heer Jezus aannemen, alleen op gezag van het woord van God. We kunnen immers het feit dat de Heer Jezus Christus in de hemel is, op een enkele manier bewijzen. We hebben alleen ons boek, de Bijbel, en wat die daarover zegt. En dit moet in geloof aangenomen worden. En daarom staat er ook, het geloof is uit het gehoor. We horen het woord van God. En dat is voldoende. In Johannes 5, vers 9 en 10, ook even opzoeken. Beetje veel bladeren. Dus niet het evangelie, maar de brief van Johannes. Eerst Johannes 5, het vijfde hoofdstuk. Dan staat in vers 9 en 10. Indien wij het getuigenis der mensen aannemen, het getuigenis van God is meerder. Want dit is het getuigenis van God, dat hij van zijn zoon getuigd heeft. Wie in de zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zich. Wie God niet gelooft, heeft hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft in het getuigenis dat God getuigd heeft van zijn zoon. Dus de behoudenis is door het geloof in wat God zegt over zijn zoon en daarmee rekening houden. En dat deed Noach ook. Niets anders had hij om weer verder te gaan dan het woord van God. Noach geloofde dat geloofde hij, en hij rekende ermee en werd behouden. Er is slechts één weg om behouden te worden en dat is door het geloof in wat God in zijn woord zelf zegt over Jezus Christus, zijn Zoon. Oude Testament, zoals we al gezien hebben, is een tijdperk van schaduwen. Maar ook in die tijd werden mensen behouden. Ook de oud-testamentische geloven die de Heer Jezus nooit gezien hebben, hebben geloofd. En waarop? Waarin? En waarom zijn ze zalig geworden? Waarom zijn ze uiteindelijk ook straks bij de levenden? Louter en alleen door het geloof en het woord van God. En uit het Nieuwe Testament weten we dat de Heer Jezus zelf het woord is. Het geloof in wat God zei was dus in werkelijkheid bij de heiligen van het Oude Testament geloof in Jezus Christus, die het eeuwige woord van God is. Dus wie in het Oude Testament gelooft in het woord van God, gelooft ook in degene die zegt, ik ben het woord, het levende woord. In wezen geloofden ze, ik zou maar zeggen zonder te weten, in de Heer Jezus zelf, die het woord is. Dan nog, ik kan nog even iets uit van die ark zelf, heel treffend. We gaan even terug naar Genesis, het zesde hoofdstuk, vers 16. Er komen wat details over de ark. In vers 16 van hoofdstuk 6, daar lezen we: gij zult aan de ark een lichtopening maken en een el van bovenaf zult gij die afwerken en de ingang der ark zult gij in haar zijkant aanbrengen. Met onderste, een tweede en derde verdieping zult gij haar maken. Dus een el van bovenaf afwerken. En wat ontstaat er dan? Daar ontstaat de deur. De ingang. Nou, hierover valt heel veel te zeggen, maar ik moet me een beetje beperken. Ten eerste, er is maar één deur. Dat is duidelijk. Dan zou je tegenwoordig, denk ik, in de scheepvaart niet meer wegkomen. Eén deur in een schip van dergelijke afmetingen. Dat zou tegenwoordig toch wel voorzien zijn van nooduitgangen, uitgangen, sloepen. Meerdere plekken waar je van boord zou kunnen, reddingsboten enzovoort voor de passagiers. Hier is er geen sprake van. Maar deze voorzieningen worden hier niet gedoemd, omdat ze natuurlijk eenvoudigweg niet nodig zijn. Zoals we zullen zien, had God gezorgd voor een perfecte veiligheid voor de inzittenden, voor de passagiers. God was zelf immers bij hen in het schip. Het was niet nodig om daarvan een extra veiligheidsmaatregel te nemen. Het was immers het beeld van Jezus, de Christus. En zoals God met Noach aan de ark was, zo was God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Dus God zelf is in de ark. Hij was daar zelf aanwezig. En nog een vreemde gedachte. Bij al die nauwkeurige beschrijvingen die we in het Oude Testament ook van heel veel andere zaken hebben, ook van het tabernakel, ontbreekt je verder ook maar iets over die deur. Daar worden geen maten gegeven. We weten niet hoe hoog die was en hoe breed niet. Geen notie. Dat zal een bepaalde reden hebben gehad. Omdat er geen maten gegeven zijn, kunnen we allen binnenkomen. Hij doet er niet toe hoe groot de zondaar is. Er is plaats voor hem, omdat de Heer Jezus heeft gezegd in Johannes 10, vers 9. Ik ben de deur. En als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en weide vinden. Dus de deur heeft geen maat. Ieder kan er binnen. Elke zondaar, groot of klein, iedereen kan binnen. En zolang die deur open was, kon iedereen daar bij God binnenkomen. Maar er kwam een tijd dat de deur gesloten werd. En dat kleine zinnetje, dat wordt vaak over het hoofd gezien, want in vers 16 staat van Genesis 7, dat is het volgende hoofdstuk. En die kwamen als mannetjes en wijfjes van al wat leeft, zoals God hem geboden had. En dan komt het. En de Heer sloot de deur achter hem. De Heer sloot de deur achter hem. Dat betekent, wie binnen was, was binnen. Die deur was enorm groot. Iedereen kon. Maar op een gegeven moment zegt God, ik sluit de deur. En dat hij zelf aanwezig is, voor de veiligheid, voor de bescherming, sloot de deur aan de binnenkant. Je kunt ook zeggen, wie binnen is, kan dus ook, godzijdank, niet meer uit. Zoals Johannes 10, vers 28 zegt, ik geef hun eeuwig leven en ze zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Een heel bekende gedachte die u heel vaak in onze gemeente hoort verkondigen. De deur is dicht, betekent voor heel veel mensen het negatieve van, ja, wie nu niet meer komt is te laat, die is niet meer binnen, die kan niet meer, die vindt de weg gesloten, jammer, geen redding meer. Maar de positieve kant van hetzelfde verhaal is ook, de deuren zijn aan de binnenkant gesloten. Er hoeft ook niemand meer uit, er kan niemand meer uit. Wie één keer die redding heeft gevonden in de ark, beeld van de Heer Jezus, die kan niet meer verloren gaan. Deze zin is door God ingegeven. God zei niet, zo Noach, nu nog even de deur dit doen, knip erop, doe maar op slot. De Heer legt het behoud van de zijnen niet in handen van mensen, niet in handen van een evangelist, of een predikant of een priester. Hij zelf sluit het slot. Hij zelf sluit de deur. En hij is ook degene van wie gezegd wordt in Openbaring 3, vers 7, die opent en niemand zal sluiten. En hij sluit en niemand opent. Nou, tenslotte nog één gedachte. Ja, heel voor de hand liggen misschien. Er was maar één ark. God gaf geen vloot. Hij zei, nou ja, daar is een mogelijkheid. Daar ligt er één. Die staat misschien wat meer aan. Die heeft wat makkelijker entree. Daar is een loopplank. En hier kunt u heel met een glijbaan naar binnen glijden. Kiest u maar. Er is geen keuze. Er is één ark. Eén schip beschikbaar. Er zijn ontelbare godsdiensten die zeggen dat ze tot het heil voeren. Maar er is maar één weg waardoor we behouden worden. De Heer Jezus zegt in Johannes 10, vers 9. En ik tekst zal hem nog een keer halen. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden. In Johannes 14, vers 6. Daar wil ik daarmee afsluiten. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En er worden ons en u en mij tegenwoordig zoveel schepen aangeboden. Zoveel mogelijkheden. En zoveel schepen ook die naar mijn idee ook heel aantrekkelijk lijken. Er zijn maar zelden schepen bij waarvan er gezegd wordt dat je heel veel moet roeien. En je moet wachten op een beetje wind, dat je eindelijk zeilt. Het wordt al heel vaak heel aantrekkelijk voorgesteld. Althans, in principe. In het begin, als je niet verder kijkt. Kijk je verder, is het nooit een schip waarvan God zegt, ga naar binnen. Je hoeft niet zelf te bouwen, je hoeft niks bij te dragen aan de tekening, je hoeft niet te timmeren, je hoeft niks te doen. Naar binnen, de deur dicht, ik ben binnen en ik zorg voor jouw veiligheid. Er is geen andere godsdienst ter wereld die het bijna de mens zo gemakkelijk maakt om behouden te worden. En het gekke is dat de mens dan toch liever iets kiest waarbij hij een inspanning moet leveren, iets moet doen. Iets moet waarmaken, zich ergens aan moet houden, bepaalde rituelen aan moet voldoen of moet geloven of pijn lijden of wat je allemaal kunt bedenken. De Heer Jezus zegt, ga naar de ark, daar ben je veilig, het is helemaal klaar. Kant-en-klaar, je kunt binnengaan en je wordt behouden door de vloed heen. Nou, dit wil ik graag aan u doorgeven. Wel bekend, de ark, maar er zal nog wel een nieuwe gedachte aan te verbinden.